Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen hier weer in Sliedrecht te zijn en samen u het woord te openen. En was het ook heerlijk als we zo hier samen mogen zijn, ook kinderen mogen opdragen aan de Heere. En ook zijn zegen daarover mogen vragen. En ook liederen mogen zingen tot eer en tot glorie van zijn grote naam. En was het heerlijk om te kunnen zingen, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. En luisteren naar zijn liefdestem. Ik mag al ruim 40 jaar in de dienst van de Heer staan, het woord uitdragen. Ik heb al honderden keren gepreekt, maar ik heb hem nog nooit gezien. Hè? We behoren nog altijd tot hen die niet zien, maar die wel geloven. En dat is het middel dat God ons schenkt, dat heeft God in ons gelegd. Hè? En wij mogen ontdekken in zijn woord wie de Heere God is. En wat hij voor ons heeft gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik was van de week een beetje het opruimen in mijn kantoor en toen kwam ik een heel oud boekje tegen. En daar stond op de voorkant, Gods beloften falen nooit. Heel oud boekje en ik bladerde daarin en toen stond daar dat er zouden ongeveer 8000 beloften in de Bijbel staan. Nou, die gaan we dan vanmorgen samen weer opzoeken, denk ik. Is wat? 8000 beloften. Nou, ik heb het niet nageteld, ook nog niet nagezocht. Daar ontbreekt me de tijd voor, hè. Maar als deze schrijver dat zo uitgevogeld heeft, dan zal dat vast wel waar kunnen zijn. En hij schreef daarbij ook nog dat van al die beloften zouden er ongeveer 7500 beloften zijn voor de mens of de mensheid. Zo rijk is het woord van God. En toen ik dat zo las en dat overdacht, ook de dagen daarna, toen moest ik denken aan die hele bekende tekst van David uit Psalm 119, vers 162, waarin hij zegt, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Nou, als er nou zoveel beloften in de Bijbel staan, dan is inderdaad een rijke buit. Hè? En dan mag dat voor ons ook een uitdaging zijn om in dat woord te lezen, dat woord te overdenken, om daar biddend mee bezig te zijn. En inderdaad ook te ontdekken welke beloften dat allemaal zijn. En dat zijn er dus heel veel. En in het verlengde daarvan moest ik denken aan een tekst uit de Korinthebrief. In de Korinthebrief. Want de apostel Paulus die zegt in 2 Korinthe 1, en ik ga wat verschillende teksten met u lezen vanmorgen. Ik heb niet één schriftgedeelte waar ik wat van ga zeggen. We gaan een beetje door de Bijbel bladeren, een beetje schrift met schrift vergelijken. Nou, u weet dat ik daar een groot voorstander van ben, als u mij vaker beluisterd heeft. Want als je schrift met schrift vergelijkt, dan laat je de Bijbel aan het woord en dan verklaart de Bijbel zichzelf. En dan bevestigt de Bijbel dat ook. De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 1, het 20ste vers. 2 Korinthe 1, vers 20. Daar zegt Paulus, want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Hoeveel beloften Gods er ook zijn, ze zijn in Christus ja en amen. Dat betekent dus dat al die beloften waar de Bijbel over spreekt, dat die vinden hun zekerheid, hun uitvoering in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat wil dus zeggen dat alles wat God doet, dat doet God in de Zoon, in de Heer Jezus. Het Oude Testament zegt bijvoorbeeld dat God de schepper is van hemel en aarde. In het Nieuwe Testament dan lezen we dat Christus de schepper is. Wat is nu waar? Wel allebei. Want Christus is God. Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is het woord dat van eeuwigheid was en dat woord, zegt de Bijbel, dat is vlees geworden en dat heeft onder ons gewoond. En door dat woord zijn alle dingen tot stand gekomen. Nou is dat voor ons mensen natuurlijk een groot mysterie, hè? Daar kunnen wij ook niet met ons verstand bij. Maar als God spreekt, dan doet hij het. En dat doet hij in de Zoon. Nou, die Zoon, die mogen wij, en ik hoop dat u dat allemaal kunt beamen, die mogen wij door genade kennen, dat mogen wij ontdekken in de Bijbel, want daarin openbaart de persoon van de Heer Jezus Christus zich. En zegt Paulus hier dat al Gods beloften zijn in Christus, ja en amen. Met andere woorden, het is zo. Hè? Als God het zegt, ja, dan hoef je daar niet aan te twijfelen. God is waarheid. En de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En wij hebben de Bijbel, het woord van God. En dat is niet zomaar een boek, en ik heb dat wel eens vaker gezegd op deze plaats. Maar daar bent u zelf tot ontdekking gekomen, hoop ik. De Bijbel is een uniek boek. Dat is niet zomaar een boek, maar dat is door mensen geschreven, inderdaad. Alleen, zegt Petrus, zij hebben van Gods wegen gesproken. God heeft dat ingegeven, ingeblazen door zijn geest. En dat maakt de Bijbel natuurlijk machtig uniek. Wij hebben onze Bijbel, 66 boeken. En die zijn ontstaan in een periode van zo'n, pakweg 1600 jaar. Geschreven door tientallen schrijvers. Mensen die elkaar nooit gekend hebben, althans een groot deel niet. Toen David leefde, ja, hij heeft Johannes niet gekend, hij heeft Petrus niet gekend, hij heeft Lucas niet gekend, hè. Maar allerlei mensen, alle lagen van de bevolking, de schaapherders bij, David, maar ook landbouwers. Amos was een boer uit Tekoa, of Lucas, die was arts. Nou, zo zijn er allerlei mensen geweest die hebben een stukje van die Bijbel geschreven. Geïnspireerd door Gods geest. En wij mogen vanmorgen die Bijbel openen, we mogen verschillende teksten gaan opzoeken. En we mogen weten dat dat niet zomaar een boek is, maar inderdaad dat dat het woord van God is. Het geïnspireerde woord van God. En het feit dat dat zo ontstaan is in al die jaren, en dat wij nu hebben als de Bijbel, en wij ontdekken in die Bijbel een geweldige harmonie. Allerlei beloften die in het Oude Testament staan, die hebben hun vervulling gevonden in het Nieuwe Testament. Of gaan nog hun vervulling krijgen in de toekomst. En nogmaals, dat maakt de Bijbel uniek. We zitten hier vanmorgen, ruim 100 man of zo. Misschien nog wel meer. Ik heb de stoelen niet geteld. Maar stel dat we nou allemaal naar huis gaan straks. En u krijgt van mij de opdracht mee om allemaal een hoofdstuk te schrijven voor een boek wat ik volgend jaar ga uitgeven. En over een halfjaartje kom ik hier terug en dat levert u allemaal bij mij in en ik ga dat bundelen en ik ga dat uitgeven. Wat denkt u, wordt dat een bestseller? Ik ben bang van niet. Want met alle respect voor die broeder daar, maar wat hij schrijft, dat raakt kan nog wel met wat u misschien schrijft, hè? Of wat ik schrijf. Dat was een onsamenhangend geheel. Daar zit geen harmonie in. Maar dat hebben we bij de Bijbel wel. Het is een boek waar een geweldige harmonie in zit. En waar je een rode draad doorheen ziet van het plan dat God heeft met deze wereld. Hoe God begon met Adam en Eva, met Abraham. hoe Israël daaruit ontstaan is. En ook later de gemeente daar is bijgekomen. En zo heeft God een machtig plan wat wij mogen ontdekken in de Bijbel, het woord van God. En dan kom je er allerlei beloften tegen. Beloften waarvan Paulus zegt dat ze in Christus Jezus ja en amen zijn. En het is heerlijk om dat te mogen ontdekken. Als je de Bijbel erkent als het woord van God, als je dat gaat lezen, als je het gaat overdenken, weet je, dan merk je ook dat God dat gaat bevestigen aan je hart en in je leven. Een van de mooie teksten in de Bijbel, er staan natuurlijk heel veel mooie teksten in, maar sommige spreken je wat meer aan als de ander. Maar ik moet denken aan wat Paulus zegt in de Colossensebrief. Dat is niet onbekend ook, denk ik, voor u. Waar hij zegt, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof. Zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Dat is ook het mooie van de Bijbel. Als je die Bijbel gaat bestuderen, als je daar biddend mee bezig bent, want dat is natuurlijk belangrijk, hè? Als je je Bijbel opent, dat je eerst in gebed gaat, dat je God vraagt of hij je ja, ook wil verlichten, ook inzicht wil schenken in dat woord. Dat hier dan een belofte staat, dat de Heere zegt dat je bevestigd wordt in het geloof. En in al die jaren dat ik de Heere God door genade mag dienen, heb ik dat ook zo mogen beleven, mogen ervaren in mijn leven. Dat God het inderdaad ook bevestigt. Het begint met wat er staat in vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt. Dat is het begin. En dat je hem aanvaardt als je Heere, als je heiland. Vervolgens staat er dan, wandelt in hem. En zo werkt het ook als het goed is. Als je de Heere Jezus hebt leren kennen en je wil leven in gemeenschap met hem, dan ga je ook wandelen met de Heere. En dan leer je de Heere ook beter kennen vanuit zijn woord. Dat is ook in ja, relaties op het menselijk vlak zo. Ik ben, als ik het goed heb, 43 jaar getrouwd. En ja, ik ken mijn vrouw natuurlijk nu veel beter dan toen ik haar pas leerde kennen. Want ja, je leeft samen, nou ja, wij zitten 24 uur per dag bij elkaar, omdat we samen in het werk zitten natuurlijk. Hè? Maar je kent elkaar zeg maar, van binnen en van buiten. Hè? Je hoeft maar een woord te spreken en je begrijpt elkaar. Nou, zo mag het ook gaan als het gaat om de geestelijke dingen. Hè? Als het gaat om ons gemeenschapsleven met de Heere God. Naarmate wij meer in gemeenschap leven met de Heere, zijn aangezicht zoeken, tijd voor hem nemen, zijn woord tot ons nemen, leer je de Heere God steeds beter kennen. Een lied in de bundel dat zegt, o groot is het genot als men wandelt met God. Ik hoop dat u dat kent. Dat mag ik zelf ook door genade zo ervaren. Het is ook anders geweest, moet ik wel eens zeggen. Ik ben vrij wettisch opgevoed, met allerlei geboden en verboden. Alleen later ben ik bewust tot geloof gekomen. En heb ik dit leven mogen ontdekken met de Heere. Met hem mogen wandelen, in gemeenschap met hem leven. Maar ook mogen gaan ontdekken dat als je met hem wandelt, dat je dan ook geworteld wordt in het woord van God. Je gaat het je eigen maken. Je legt als het ware je hand op de beloften van God die je vindt in zijn woord. Beloften die in Christus ja en amen zijn. Vervolgens staat er dan inderdaad en bevestigd wordend in het geloof. En dat is ook zo heerlijk, dat als je leeft in gemeenschap met de Heere, en als je je hart openstelt voor dat woord van de Heere, dat de Heer dat ook bevestigt. Waardoor je ook een stuk zekerheid krijgt. Waardoor je inderdaad mag uitzien naar die lichtstad met die parelen poorten waar we van hebben gezongen. Want daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Wat een dag zal dat ook zijn. Hè? Ik kan me daar niks bij voorstellen nog. Maar dat er een dag komt dat mijn geloof overgaat in aanschouwen en dat ik hem zal zien zoals hij is. Ja. En nu al mag ik me vanuit het woord daarvan een beeld vormen. En gaan ontdekken wie God is. Wat hij voor mij heeft gedaan. In en door de Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom, als je wandelt met hem, dan gaat God het geloof bevestigen in je hart en in je leven, broeders en zusters. En als je wandelt met God en je leest zijn woord, dan ga je ook ontdekken dat het woord van God waar is. En dat Gods beloften waar zijn. Ik las in dat boekje wat ik afgelopen dagen vond in mijn kantoor, dat de schrijver daarvan zei, hij zegt, je zou het kenmerk van Gods beloften, dat zou je kunnen noemen, ik zal. En dan gaan we even naar het begin van de Bijbel, naar Genesis, want daar staat dat onder andere, dat staat veel vaker in de Bijbel. Maar in Genesis 12, daar komt dat onder andere ook voor. En je zou kunnen zeggen, dat is het kenmerk van de beloften van God, dat God zegt, ik zal. We beginnen hier bij de geschiedenis van Abraham, in Genesis 12. Daar staat dan, in Genesis 12 vanaf vers 1 begin ik. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan staat er, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Dat is het kenmerk van de beloften van God. In vers 7 zegt hij nog een keer. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik, weer, ik zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Als we een bladzijde verder slaan, in Genesis 13, Genesis 13, vers 15, daar staan ook weer die woorden, Genesis 13, vers 15, want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Dat is een geweldige belofte die God geeft aan Abraham. En een belofte die ook in de toekomst nog vervuld gaat worden. En de Heere die nodigt Abraham uit om in te gaan op zijn belofte. Hij zegt, sta op, ik zal u dit land geven. Overal waar hij zijn voet zou zetten, dat zal de Heere hem geven. Diezelfde gedachte zie je ook in Joshua. Ik had u al gewaarschuwd, we gaan een beetje schrift met schrift vergelijken. In Joshua 1, daar zegt de Heere God tegen Joshua 1, in Joshua 1 vers 3. Elke plaats die uw voet zo betreden zal, geef ik u, lieden. Ook hier weer dezelfde belofte als bij Abraham. Tegen Abraham zegt de Heere, sta op. Doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. En in Joshua zegt de Heere, elke plaats die uw voet zal betreden zal, geef ik u, lieden. Ja. En broeders en zusters, als het nog gaat om die belofte van God aan Abraham, mogen wij dat natuurlijk ook overdrachtelijk toepassen op ons. Ja, zoals Abraham dat land doorwandelde en zijn voet mocht zetten op het land, op het land van de belofte. Zo mogen wij met eerbied gesproken ook elke dag dat woord van God doorwandelen, lezen, bestuderen. Ja? En overal waar wij in het geloof onze voet, onze hand leggen op dat woord, wil de Heere God dat woord ook bevestigen aan ons hart en in ons leven. Zoveel beloften Gods er zijn, ze zijn in Christus, ja en amen. En zo mogen wij alles wat voortkomt uit dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, zijn genade, zijn rechtvaardigmaking, zijn verzoening, zijn heiligmaking, dat mogen wij zomaar ontvangen en daar mogen we God voor danken. Ja. Ik zei in het begin al dat David zegt in Psalm 119, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Zo is het inderdaad. Hè? Die Bijbel is een schatkamer. En wij mogen elke keer schat graven in dat woord. En al die beloften van God gaan ontdekken. En God wil dat bevestigen aan ons hart en in ons leven. Ja. Je mag dus in het geloof je hand leggen op het woord. Dat is niet hoogmoedig of zo, nee. Dat is heel simpelweg aannemen wat de Heere God zegt, broeders en zusters. Van Heere, u zegt het en u kan ik geloven. Abraham, hij moest zijn land, zijn maagschap verlaten. Hij wist niet waar hij heen ging, maar hij ging. Hij gehoorzaamde de roepstem van de Heere. Ik vind het ook zo mooi dat er staat in vers 18, als hij spreekt naar vers 17 nog een keer, sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Dan staat er, daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Vind ik zo mooi, ik heb dat onderstreept in mijn Bijbel. Hij bouwde een altaar voor de Heere. Weet u, dat heeft te maken met dankzegging. Als Abraham gaat zien wat God hem allemaal gaat geven, dan bouwt hij uit dankbaarheid een altaar voor de Heere. Hij is dankbaar. En dat mogen wij ook doen. Ook wij mogen dankbaar zijn voor datgene wat God ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. Schiet me nu zo te binnen als ik hier sta, die tekst uit de Romeinenbrief. Romeinen 12 is het, geloof ik. Even kijken. Ja, Romeinen 12. Ik zei net, Abraham die bouwt uit dankbaarheid voor wat hij ontvangt een altaar voor de Heer. En in Romeinen 12, daar zegt de apostel Paulus, en de Statenvertaling heeft het nog mooier staan, dan staat er, ik bid u dan, broeders, in de NBG staat, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Als Paulus denkt aan de barmhartigheid van God, aan de liefde van God, aan de genade van God. We hebben het gezongen vanmorgen, hè? Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Nou, dat denk ik heel vaak. Mag u best weten. Ik mag door genade al ruim 40 jaar in de dienst van de Heere God staan. Praktisch elke zondag weg te spreken. Bijbelstudies in het land door de week. Nou, in het Vierde Bos natuurlijk. En dan denk ik van, ja, wat bijzonder is dat, hè? Dat God mij daar als klein mensje voor wil gebruiken. En dan denk ik ook vaak, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Maar zeg dan het volgende regeltje van het lied. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Kijk, en daar gaat het om. Ik weet in wie ik geloofd heb. En weet u, ons geloof is niet gestoeld of gebaseerd op dogma's of op kerken of op organisaties of weet ik van. Nee, Ons geloof is gebaseerd op een persoon. Dat zegt Paulus ook in Timotheus. Ik weet in wie ik geloofd heb. Er wordt u later niet gevraagd of u van deze gemeente was of van een andere kerk. Ik preek in allerlei kerken. Maar dat wordt u later niet gevraagd. Dat is allemaal ja, mensenwerk. Maar het gaat erom in wie je gelooft. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is het enige wat telt. En dat is het enige wat belangrijk is. En Paulus die zegt hier dat als je nou in de Romeinen, als je nou die barmhartigheid van God hebt leren kennen. Mooi woord is dat, hè? Barmhartigheid. Beetje een ouderwets woord misschien. God heeft zich over ons erbarmd. God heeft zich over ons ontfermd. God is met ontferming bewogen over de mens. En die bewogenheid is zo ver gegaan dat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld heeft gezonden om uiteindelijk voor u en mij te sterven aan het kruis van Golgotha. De komende weken zult u misschien weer kerstkaart in de bus krijgen. En vaak staat er op die kaart ook nog een tekst. En een van die teksten is veelal dat de genade Gods is verschenen. Ja, nou inderdaad. In die velden van Efrata, daar is inderdaad de genade van God verschenen. Geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Zo lief heeft God u en mij, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, niemand uitgesloten, een ieder die in hem gelooft, dat is de voorwaarde, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Ja, geweldig is dat. Dat schenkt God zomaar om niet, hè? In Romeinen 5 zegt de apostel Paulus, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Dat heb je zomaar ontvangen door het geloof. En als je dat hebt leren kennen, die genade, die barmhartigheid van God, wat zegt Paulus dan? Dan bid ik u, broeders, met beroep op die barmhartigheid van God, die liefde van God, die genade van God, dat je je lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Abraham, hij bouwde een altaar voor de Heer. Wij hoeven vandaag geen offers meer te brengen. We hoeven geen altaar te bouwen. Wij mogen pleiten op het offer van de Heer Jezus Christus. Maar wat mogen wij doen, zegt Paulus hier? Wij mogen ons lichaam, dus ons leven, wie wij zijn. Als je die barmhartigheid hebt leren kennen, dan mag je lichamen stellen tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Zal ik het heel simpel zeggen, met een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat God van u en mij vraagt. Dat je 's morgens wakker mag worden, dat je de dag met God mag beginnen, God mag danken. En daarmee zeggen van, Heere, hier ben ik. Wilt u mij maar gebruiken? Ja. Ik stel mijn lichaam ter beschikking van u. En God wil ons dan gebruiken. Want zo werkt het. De Heere God vraagt van ons of wij in zijn dienst willen staan. En dat wil niet zeggen dat je allemaal op de kansel moet of zo. Maar dat kan ook daar waar God je geplaatst heeft. Op kantoor, in je werk of in huis of op school of waar je ook maar zit. Als het je verlangen is om hem te dienen, nou, dan wil God je gebruiken. En dan geeft God je ook gelegenheden om te getuigen van zijn liefde en van zijn genade. Zo brengt God je mensen op je weg en mag je vertellen wat het geloof voor jou, voor u, voor mij mag betekenen. En zo mogen we onze lichamen stellen tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer, broeders en zusters. Wij mogen die Bijbel doorwandelen, door kruisen lezen, tot ons nemen en zien waar Gods beloften staan en die zal God ook waarmaken. Ik heb nog een paar teksten die ook laten zien dat God een waarmaker is van zijn beloften. Als u uw Bijbel bij u heeft, gaan we naar Deuteronomium hoofdstuk 12. Deuteronomium 12. Dan staat daar, en daarna ga ik naar Jozua 21. Dus kunnen u dat vast ook opzoeken. Ik zeg nog maar een keer, dat is belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Want dan verklaart de Bijbel zichzelf. In Deuteronomium hoofdstuk 12, daar staat in vers 10. Maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woont in het land dat de Heere uw God u zal doen beërven, en hij u rust geeft van al uw vijanden aan alle kanten, en gij veilig woont, dan zult gij naar de plaats die de Heer uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen. En dan ga ik even naar Jozua. In Jozua hoofdstuk 21, zei ik. En dan staat daar de bevestiging van wat er staat in Deuteronomium. Want dan lees ik in Jozua 21. Zo heeft de Heere aan Israël het gehele land gegeven dat hij gezworen had hun vaderen te zullen geven. Zij namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heere gaf hun aan alle zijden rust, geheel zoals hij hun vaderen gezworen had. Niet één van al hun vijanden heeft voor hen kunnen standhouden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun macht. En dan komt het, wat ik bedoelde. Niet één van alle goede beloften die de Heere aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Was dat geweldig? We lazen in Korinthe, zoveel beloften Gods er ook zijn, ze zijn in Christus ja en amen. En als God beloften geeft aan het volk van Israël, in Deuteronomium en aan Abraham, Genesis enzovoort, dan lees ik in Jozua dat hij zegt, niet één van alle goede beloften die de Heere aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen, broeders en zusters. Nou, dat is toch machtig? Dat je dat in de Bijbel mag ontdekken. En daarvan zullen er dus zo'n 8000 staan, las ik van de week in dat oude boekje. Nou, die zullen we niet allemaal vandaag hier kunnen nalezen. Maar je ziet wel dat de Bijbel zichzelf dus inderdaad ook wat dat betreft bewijst. Ik ga er nog één opzoeken met u. We gaan naar het boek Koningen. Koningen. 1 Koningen 8. 1 Koningen 8. Dat gaat over Salomo. Salomo 1 Koningen 8. En ik lees vanaf... Nou, vanaf vers 54, 1 Koningen 8, vanaf vers 54. Daar staat, toen Salomo dit gehele gebed en deze smeking tot de Heere beëindigd had, stond hij op van voor het altaar des Heeren uit zijn knielende houding, waarbij zijn handen naar de hemel uitgebreid waren en staande zegende hij de gehele gemeente van Israël met luider stem. Geprezen zij de Heere, die zijn volk Israël rust gegeven heeft, volgens alles wat hij gesproken heeft. Er is niet één woord onvervuld gebleven van al zijn goede woorden die hij door de dienst van zijn knecht Mozes gesproken heeft. Ziet u, God is een waarmaker van zijn woord. Die Bijbel is niet zomaar een verhalenboek of zo. Nee, de Bijbel laat ons zien de geschiedenis die God gaat met het volk van Israël. De Bijbel laat ons zien het plan wat God heeft met Israël en met deze wereld. En zoals in het verleden die beloften allemaal vervuld zijn geworden, zo zullen ook alle beloften met betrekking tot de toekomst, ook van Israël, vervuld gaan worden. Israël bevindt zich nog altijd in verdrukking. Dat zal alleen maar erger worden. Uiteindelijk zullen ze helemaal alleen komen te staan. Dat leert de Bijbel ook allemaal. En als dat zo ver is straks, en als u het mij vraagt, gaan we mooi die kant op. Ja, dan zal God inderdaad ingrijpen in de geschiedenis van Israël. Van het wereldgebeuren. En dan zal hij ook uiteindelijk zijn beloften van vrede, van rust, van voorspoed, dat land overvloeiende van melk en honing, dat zal God allemaal waar gaan maken, broeders en zusters. En als het dan gaat om u en mij, en vandaag, dan mogen wij weten dat ook de Heere heel veel beloften geeft aan ons. En dat ook die beloften in Christus ja en amen zijn. We hebben nog gezongen van die lichtstad met parelen poorten en daar zullen wij onze Heer ontmoeten. Was het toch heerlijk dat wij mogen weten in deze turbulente tijd dat God ook met ons tot zijn doel komt. En dat we mogen uitzien naar de dag van zijn wederkomst. We hebben een toekomst vol van hoop, zegt een lied. Weet u, als ik nationaal kijk, als ik de krant lees, dan zou het je allemaal kunnen benauwen. Dan denk je, waar gaat het heen? Nou, ik weet, het gaat weg op naar Gods toekomst. Ja. En de zaken die vandaag in deze wereld gebeuren, en als ik die mag zien in het licht van het profetisch woord, dan zou het zomaar kunnen dat de komst van de Heer nabij is. Ik weet geen dag, geen datum, geen uur, maar ik weet wel, de belofte van zijn komst, die staat er. En hij zal komen. En hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En zijn vrede zal uiteindelijk op deze aarde gevestigd worden. En wij mogen hier vanmorgen bij elkaar zitten als gelovigen. En wij mogen die vrede van God nu al ervaren in ons hart, in ons leven. De apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Ik hoop zo van harte dat u dat ook heeft. Dat u die vrede van God kent in uw leven. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. En dat is een vrede, daar kun je met je verstand niet bij. En dat zegt Paulus ook in de Filippenzenbrief. De vrede van God zal onze harten, onze gedachten behoeden in Christus Jezus. Ja. Daar kan ik met mijn verstand niet bij, maar wel met mijn geloof. En dat is het middel dat God u en mij heeft en wil geven. En als je dat gelooft, dan mag je ook in het leven van alle dag die vrede ervaren. En als je die genade van God hebt leren kennen, dan heb je hetzelfde vandaan als Abraham. Dan wil je een altaar bouwen voor de Heere, overdrachtelijk gezien. Dan stel je je lichaam tot een levend, een heilig en een gode welgevallig offer. Want dat is onze redelijke eredienst. En zo mogen wij deze week weer ingaan in de wetenschap en met de bede in ons hart. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Geprezen zij die heiland. Amen.